De koning die we hebben aanbeden in die eerste twee liederen al, als majesteit, als degene die trouw blijft en die alles vasthoudt, alle tijden door, maar die wel door de dood heen verhoogd wordt. Dat is nogal een aparte kroning. Dat je door de dood heen koning wordt. Dat is wat we deze weken belijden op weg naar vrijdag en zondag. En vandaag proberen we ons in te leven in hoe raar dat eigenlijk is. Hoe een ander plaatje dat is dan je verwacht. Als we meekijken met de raad die Jezus voor hen heeft. En een gebroken, geslagen, afhankelijke man zien die dan pretendeert de rechter van de wereld te zijn. Het klopt helemaal niet met elkaar. En daar gaan we over nadenken in deze dienst. Hoe dat ons helpt in op weg naar Goede Vrijdag en Pasen. Wij lezen hier in de kerk Markus 14 vanaf vers 53. Markus 14 vanaf vers 53. De Heer Jezus is gevangen genomen door de kus van Judas heen. En nu staat hij voor het Sanhedrin, de Joodse raad die een oordeel over hem gaat vellen, of eigenlijk al van tevoren hun oordeel heeft. Klinkt het woord van onze God als volgt, vers 53. En ze leidden Jezus weg naar de hoge priester, en bij hem kwamen al de overpriesters, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen. Petrus volgde hem op een afstand tot binnen het paleis van de hoge priester, en hij zat er samen met de dienaars en warmde zich bij het vuur. En de overpriesters en heel de raad zochten een getuigenverklaring tegen Jezus om hem te kunnen doden, maar vonden die niet. Want velen legden een vals getuigenis tegen hem af, maar de getuigenissen waren niet eensluidend. Toen stonden er enigen op en legden een vals getuigenis tegen hem af en zeiden: wij hebben hem horen zeggen, ik zal deze tempel die met hand is gemaakt afbreken en in 3 dagen een andere, niet met handen gemaakt, bouwen. Maar ook zo was hun getuigenis niet eensluidend. En de hoge priester die in het midden opstond vroeg Jezus: antwoordt u niets? Wat getuigen deze mensen tegen u? Maar hij zweeg en antwoordde niets. Opnieuw stelde de hoge priester hem een vraag en zei tegen hem: bent u de Christus, de zoon van de gezegende? Jezus zei: ik ben het. En u zult de zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen met de wolken van de hemel. Toen scheurde de hoge priester zijn kleren en zei: waar hebben we nog getuigen voor nodig? U hebt de godslastering gehoord. Wat is uw mening? En zij alle oordeelden over hem dat hij schuldig was en de dood verdiende. Toen begonnen sommigen hem te bespuwen en zijn gezicht te bedekken en met vuisten te slaan en tegen hem te zeggen: profeteer! En de dienaars gaven hem slagen in het gezicht. Die woorden van de Heere Jezus, dat antwoord dat hij geeft, dat zijn woorden uit het Oude Testament. Daar lijkt de Heere Jezus aan te refereren. En ik lees een paar versen, dat je ziet waar dat vandaan komt. Psalm 110 allereerst en daarna Daniel 7. Eerst Psalm 110, het zijn maar 2 versen. Het klinkt zo. Een psalm van David: de Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. De Heere strekt uw machtige scepter uit vanuit Sion en zegt: heers te midden van uw vijanden. En dan een paar woorden uit Daniel 7, bekende woorden die op de Messias worden betrokken, hoofdstuk 7, vers 13 en 14. Daniel 7, vers 13 en 14. Ik keek toe in de nachtvisioenen en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen en men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. En alle volken, naties en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Tot zover. Zalig bent u, ben jij, als u het woord van God hoort, bewaart als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, wat je denkt van iemand, dat doet mee in hoe je vindt dat iemand doet. Wat je denkt over iemand, dat bepaalt een beetje hoe je kijkt naar wat hij doet. Een paar voorbeelden. Pas zoals Wie is de Mol op tv. Zo'n tv-programma waar een groep mensen opdrachten moet doen. Maar ze weten, één van ons is een mol. Die gaat proberen alles te saboteren. Die wil dat de opdrachten niet slagen. Die wil dat er geen geld in de pot komt. Maar ze mogen niet ontdekken wie de mol is. En wat zie je dan gebeuren bij de mensen die thuis kijken of de groep die meedoet? Je gaat naar zo'n groep mensen kijken en je gaat wat ze doen een beetje wegen met wat je van hen denkt. Dus als je bij iemand denkt, ik denk dat die de mol is, dan ga je alles wat zo iemand doet zo wegen. Zie je wel, daar laat hij een tas staan expres. Zie je wel, daar zegt hij een verkeerd antwoord. Zal wel expres zijn. Als je denkt, hij is de mol, dan ga je ook zo kijken naar wat hij doet. Terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Iemand kan ook gewoon zijn tas per ongeluk vergeten. Iemand kan echt een verkeerd antwoord geven. Maar omdat je dat denkt, denk je, zie je wel. En achteraf blijkt misschien wel dat je ernaast zat. Of bijvoorbeeld, hè, als er op het schoolplein een kindje nieuw is, dan denk je, of in je klas, dan denk je, oh ja. Dan heb je iemand gezien en dan denk je, die zal wel zo en zo zijn. En dan doet iemand bijvoorbeeld iets wat jij niet leuk vindt, of die zegt iets wat jij niet leuk vindt. En alle andere dingen die zo'n kindje daarna doet, daarvan denk je, ja, het is gewoon een vervelend kind. Blijkt soms heel anders te zijn als je een keer met hem of haar afspreekt. En je gaat spelen. Dan blijkt dat kind waar je eerst van dacht, ja, dat is echt een stom kind, eigenlijk wel mee te vallen. Heel aardig te zijn. Of nog een ander voorbeeld. Als een dominee altijd een zwart pak aan heeft op zijn fiets door het dorp, denken heel veel mensen, dit zal wel een saaie, strenge man zijn. Die zal wel nooit grappen maken. Helemaal niet waar. Kan zomaar anders zijn als je iemand ontmoet. Je ziet iets van iemand en dan denk je, bij wat hij doet, zie je wel, het zal wel zo zijn. En dat wordt een beeld in je hoofd en daarmee kijk je naar wie iemand is. Dat is nou wat er met Jezus gebeurt in Marcus 14. De Joodse raad heeft hem een aantal dingen zien doen en zeggen en ze zijn gaan denken, zie je wel, die man klopt niet. Die moet uit de weg. Maar zo zien ze helemaal niet meer precies wat Jezus nou wel zegt en wie die nou wel is. En we gaan erover nadenken hoe de Heer Jezus daarop reageert. Maar dat kan met ons ook gebeuren. Dat je over de Heere God, over de Heere Jezus dingen denkt, omdat je dingen hebt gehoord, dat iemand je iets heeft verteld. En je ziet soms niet meer wie die nou echt is. En dan heb je elkaar nodig om met elkaar te bedenken, wie is de Heere God nou voor ons? Heb je de Bijbel voor nodig? Heb je elkaar voor nodig? Heb je mensen voor nodig die je daarbij helpen en die dat zelf ook moeten doen? Elke keer weer bedenken, wat ik vind van de Heere God, klopt dat eigenlijk wel? Of zit ik ernaast? Dat kan namelijk. Dat is wat in het verhaal van vanmorgen gebeurt. Die mensen zitten ernaast, maar ze zien het niet. En dat wordt de weg van de Heere Jezus naar het kruis. Gemeente van de Heere Jezus Christus, had hij het nou wel of niet op zijn geweten? Dat was de vraag in de podcast die ik van de week luisterde. Het ging over een undercover operatie van de politie. Er was een vrouw vermoord. Haar man belde de politie zelf, maar ergens in dat proces ging hij van zielig naar schuldig voor de politie. Hij had een verhouding met een andere vrouw. Zij had tegen hem gezegd, of zij, of ik. De moord was wel de ultieme oplossing. Ze kwamen tot de overtuiging, die man was zelf de dader. Maar ja, hoe kom je aan het bewijs? Agenten drongen undercover zijn leven binnen. Werden met hem bevriend, verzorgden hem met geld en ontlokten hem een bekentenis. Hij gaf de moord toe. Zie je wel, schuldig. Maar ja, was dat echt de waarheid? Of was er sprake van bijvoorbeeld tunnelvisie? Dat je ergens zo overtuigd van raakt dat alles één kant op wijst en alle alternatieven zie je niet meer. Die bekentenis, hadden ze die niet uitgelokt, omdat ze gewoon heel graag wilden dat hij zou bevestigen wat ze al dachten. Want als je iets heel graag wil, dan komt de waarheid vaak ook wel onder druk. En toen las ik Marcus 14, alsof die podcast tot leven kwam. Blijkbaar kun je zelf rond de Zoon van God tunnelvisie ontwikkelen. De Heer Jezus is de verdachte. Hij is opgepakt na een tip van iemand uit zijn netwerk. Eindelijk heeft de raad hem waar ze hem willen hebben. Ze ergeren zich al een hele tijd. Hij spreekt grote woorden, doet wonderlijke dingen, maar het is zo anders dan hoe zij het hadden bedacht. Dit kan de man van God niet zijn. Dit is niet de vervulling van Gods belofte, het is er de bedreiging van. Hun oordeel staat allang vast. En dus lees je vanaf hoofdstuk 11 in Marcus, ze zoeken gelegenheid om hem te doden. Nou, die gelegenheid is gekomen. Maar ja, iemand zomaar doden is ook zo wat. Moeten natuurlijk goede gronden zijn. En dat moet dit proces gaan brengen. Bewijslast voor een oordeel dat ze zich al hebben gevormd. Als dit zou gebeuren in de openbaarheid in 2024, zouden we er schande van spreken. Een oordeel moet zuiver zijn. Eerlijk proces. Zo doe je de waarheid geweld aan als je bewijs zoekt voor wat je toch al vindt. Nou kan je dit verhaal heel makkelijk bij jezelf weghouden. Zo van, is toch onbegrijpelijk. Ze hebben Jezus voor zich. En dan luister je niet. Maar dat is net een beetje te makkelijk. Ligt dit niet ietsje dichter ook voor ons bij huis? Ook ons beeld van Jezus is gevormd door allerlei dingen. Verhalen die je in de Bijbel las, plaatjes uit de kinderbijbel van vroeger, muziek die je raakt, wat mensen je vertellen, wat je zelf hebt meegemaakt. Ze doen iets met hoe je denkt over God en zijn werk. En ook de gewone dingen van je leven doen dat. Verlangens die je hebt, dingen die jij belangrijk vindt, of juist zorgen en ziekte die je draagt, doet allemaal mee in hoe je denkt over God en zijn werk in je leven. Ook rond Jezus. Wie was hij toen en daar? Wie is hij hier en nu? Wat is zijn betekenis voor jouw leven? Waar mag Jezus wel iets over zeggen en waarover vooral niet? Het is natuurlijk niet zo moeilijk om in de kerk te zeggen, Jezus is Heer, de lang verwachte Messias, de Zoon van God. Maar die Jezus zegt wel hele grote dingen over zichzelf. Dingen die, als ze waar zijn, hele grote gevolgen hebben. Ook voor jou. Als je Jezus' woorden echt serieus neemt, dan staat je leven vanaf dat moment onder spanning. Een spanning waar wij vaak helemaal niet van houden. Wij houden veel meer van kabbelend en voorspelbaar. Je leven onder controle. Een leven waarin ik bepaal hoe de dingen gaan. Geven wij Jezus daar dan echt alle ruimte in? Mag Jezus iemand zijn die ons niet past? Mag hij dingen zeggen die mij niet passen? Of woorden waar ik niet zoveel mee kan, laat ik liggen? Stukjes die me irriteren, sla ik over? Jezus' woorden over de hel, bijvoorbeeld. Jezus heeft als meest in de Bijbel over de hel gesproken, van alle mensen in de Bijbel. Jezus' woorden over ons bezit. Over echtscheiding. Over radicaliteit, gaan we daar hetzelfde mee om als woorden van, kom tot mij alle die vermoeid en belast zijn. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Jezus die mij vanaf het kruis vergeeft, daar wil ik van horen. Maar de Jezus die Heer van mijn leven wil zijn, houd ik die ook niet vaker stil? dat je met Jezus omgaat vanuit hoe je wil dat Hij is. Ligt dat echt zo ver bij ons vandaan? Dien ik ook niet heel makkelijk de Jezus zoals ik over hem denk, de Jezus die ik wil? Johan, broeders, die spanning hoort ook bij het ambt. Dat we die spanning kunnen hanteren. Want kijk, aan de ene kant mogen wij bemoedigend aanwezig zijn. Als je op huisbezoek gaat, als je met mensen bidt, als je bewogen met mensen bent, het leven deelt voor Gods aangezicht. Maar pastoraat raakt ook dit. Dat we mensen de vraag durven stellen, die we ook aan onszelf stellen, is de God die wij dienen de God van de Bijbel? Die vraag stellen we elkaar op onze vergaderingen, die vraag stellen we op bezoek, omdat we ons beseffen, het is zo verleidelijk om God in te passen in je eigen agenda. Dus blijven we elkaar vragen, mag God ook anders zijn dan je wil? Of moet God aan je verlangens voldoen voordat je hem dienen wil? De kerk is ook de plek voor de erkenning. Wij kunnen er zo naast zitten met ons verstaan van God. Dat kun je niet alleen of in je eigen bubbeltje. Daar heb je elkaar voor nodig. Omdat we weten, ons hart is arglistig. Hij heeft een neiging om dingen te vormen naar zichzelf. Voor de raad is het in ieder geval duidelijk. Ze willen zijn dood. En dus zoeken ze getuigenverklaringen. Dat was in het Joodse recht heel belangrijk. 2 of 3 getuigen die los van elkaar hetzelfde verhaal vertellen. Kun je overlezen in Numeri of Deuteronomium. Dat was de grond voor een oordeel. Alleen, ze vinden ze niet. De verhalen komen niet overeen. Dan proberen ze het via de tempel, een heel heilige plek. Jezus zou gezegd hebben dat hij die ging afbreken. Daar had Jezus inderdaad iets over gezegd. Maar dat ging niet over het gebouw, dat ging over zijn leven. En heel precies had hij gezegd, breek deze tempel af en ik zal hem opbouwen in 3 dagen. Johannes 2. En dus komen ze er ook nu niet uit. Het klopt niet, ze krijgen het niet kloppend. Dan neemt de hoge priester het maar over. Na een eerste zwijgen ontlokte Jezus toch een antwoord. Bent u de Christus, de Zoon van de Gezegende? En op die vraag kan en wil Jezus niet zwijgen. Dit is het hart van zijn bestaan. Dit is het wezen van wie hij is. Ik ben het. En met die woorden daarna maakt hij het alleen nog maar groter. En u zult de Zoon des Mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God. En zien komen met de wolken van de hemel. Die woorden zijn niet toevallig gekozen. Ze komen uit Daniël 7 en Psalm 110, we hebben ze gelezen. Woorden waarvan Joden waren gaan geloven, dit gaat over de Messias. Een koning in lijn van David, die groter zou worden dan David ooit was. Hem zal macht gegeven worden, een plek naast God. Een figuur die niet God zelf is, denken ze, maar wel sterk aan God verbonden. Gods werk in eigen persoon, zeg maar. Als die Messias komt, zal het vrederijk aanbreken. Overduidelijk. En nu betrekt deze man voor hun neus die grote woorden uit hun geschiedenis op zichzelf. Is de druppel. Nu hebben ze genoeg gehoord. Geeft hij zichzelf een plek naast God? Dit is godslastering. Dat is het woord dat ze gebruiken. Zie je wel? Deze Jezus doet wat hij heel de tijd al doet. Gods werk naar beneden halen door het op zichzelf te betrekken. Godslastering. Moet je heel even een beetje uitzoomen. Even kijken wat hier nou gebeurt. Hier staan de leiders van het volk van God. Ze kennen de schriften, ze vieren de feesten, ze houden de rituelen, ze brengen de offers, ze bidden de gebeden. Dichter bij God kun je volgens velen niet komen. Zij hebben de Zoon van God voor hun neus. Ze zijn getuigen van het grootste wonder van de geschiedenis en ze noemen het godslastering. Zij arresteren, slaan, bespugen en bespotten Gods zoon. Maar verwijten hem vervolgens dat hij de naam van God naar beneden haalt. Dat kan dus. Daar zijn wij mensen toe in staat. Zo overtuigd dat je precies weet wat goed is en wat niet, wat van God is en wat van de duivel, dat Gods werk voor je neus staat en dat je het Gods lastering noemt. Maar ook hier even het voor hen opnemen. Zeg nou zelf, is het zo raar dat ze denken aan Gods lastering? Je zou denken, natuurlijk, want het is Jezus. Jezus voor je neus. Maar die Jezus zegt hier ook nogal wat, hè? Het is ook wel een bizarre bewering. Er zit hier een mens van vlees en bloed. Hij heeft zijn eigen arrestatie niet eens kunnen voorkomen. Zijn levenslot ligt in mensenhanden. En dat zou dan Gods eigen werk zijn? Sterker nog, die man durft zichzelf God te noemen. Zou God zich zo laten vernederen? Zou God zich laten arresteren? De God die bergen doet beven in de boeien? Zou deze man, kwetsbaar, afhankelijk, straks gaan zitten aan Gods rechterhand vol macht? God, zo menselijk? Zo raar is het niet dat deze mensen willen dat hij zwijgt. Voorgoed, want zulke rare ideeën, zulk menselijk denken over God, je haalt Gods naam door het slijk. Deze mens goddelijke eer gunnen, dat kan niet, dat mag niet, dit is een grens over, dit moet stoppen en wel nu. Zo begrijpelijk. Wij zijn aan die leidersverhalen gewend, maar ik hoop dat je nog iets van het bizarre proeft, van het schokkende, het spottende. Dat wat er met Jezus gebeurt, je beeld van God omverkegelt. Dat het knaagt. Ja, maar dit is toch niet hoe een God werkt? Precies dit, Johan, broeders, is het hart van onze belijdenis. Dat deze mens Gods zoon was. En dat er wat er komende uren gaat gebeuren, de hele wereld verandert. Maar het is niet raar dat mensen dat niet kunnen geloven. Het is volkomen logisch. Het is niet gek als je het evangelie met mensen deelt en ze zeggen, interessant, maar zou het? Of ze houden het van zich af. In deze nederige man Gods zoon zien, dat is een wonder van de allerbovenste plank. Dat spreekt nooit vanzelf. Dus gemeente, als je hier nou zit, hè? En je hoort die verhalen over Jezus en je bent ze gaan geloven door de tijd heen. Je hebt durven aanvaarden. Ja, deze Jezus die straks zal sterven aan een kruis. Hij is de Zoon van God, de redding van de wereld. Wat ben je dan gezegend? Denk daar alsjeblieft niet te klein over vanmorgen. Wat ben je dan gezegend? Je hebt een geloof ontvangen dat helemaal niet voor de hand ligt. Dat je nooit in jezelf zou vinden. Godslastering, dat is de meest logische reactie. Dit, Gods zoon, doe normaal. En dan zegt Jezus zelfs nog meer. In die woorden van Daniël 7 en Psalm 110 gaat het over regeren. Een wonderlijke figuur krijgt de macht om over de wereld recht te spreken en te heersen. Koningschap. Heel de wereld zal buigen. Eeuwige heerschappij. Gods rechterhand. De wolken van de hemel. Het zijn allemaal woorden die grote dingen zeggen. Hiermee zegt Jezus niet alleen, ik ben aan God verbonden. Hij zegt, ik deel in Gods heerlijkheid. Hij zegt eigenlijk, de troon van God, dat is ook de mijne. Ik zal ooit rechter zijn. Rechter, regerend aan Gods rechterhand. Hij lijkt hier de grote verliezer. Afhankelijk van het oordeel van mensen. Binnen een paar uur gaat hij op weg naar het kruis, waar hij een gruwelijke dood zal sterven. Maar al na 3 dagen begint het te gonzen in de stad. Hij is niet meer in het graf. Mensen zullen zeggen dat ze hem hebben gezien. En met de hemelvaart worden deze woorden waar. Dan zal hij de troon bestijgen. Hij gaat delen in zijn vaders macht. En vanaf die plek komt hij terug op de wolken van de hemel om de wereld voor eens en altijd recht te doen. Om vrede te brengen waar geen vrede is. Degene die hier voor de rechter staat, zal straks de rechter zijn. Hier lijkt de raad het oordeel te vellen. Zijn lot, het is in hun handen. Maar straks zal het radicaal omdraaien. Jezus zal oordelen en hun lot zal in zijn handen zijn. Hier doen ze de waarheid geweld aan. Jezus zal straks in waarheid recht spreken. Hij gaat bepalen wat goed is en wat niet. En alles wat onrecht was, ongezien of onbestreden, het zal het afleggen tegen het recht van God. God komt op de waarheid terug, al is de leugen nog zo snel. De waarheid achterhaalt haar wel. Waarheid zal winnen, het recht gaat zegevieren, want deze Jezus voor hun ogen. Het is de rechter voor de rechter. Dat is wat hier gebeurt. En dat is zo bemoedigend. Kijk nou om je heen in de wereld. De waarheid wordt zo vaak geweld aangedaan. Rondom Israël, rondom Rusland, al die dingen die wij niet overzien. De waarheid wordt zo vaak geweld aangedaan. De waarheid van het evangelie. Onbewust als we dingen verkeerd zeggen of vinden. Of bewust als mensen het koninkrijk van God naar beneden halen. Alsof dat een sprookje is dat allang niet meer bestaat. Maar ook in bredere verbanden. We zoeken in deze wereld zo naar rechtvaardigheid. Naar wat goed is en wat kwaad. We oordelen wat af in de wereld, in ons eigen leven. We vinden van alles over onszelf, van een ander. Maar wat is waarheid? Hoe doen wij Gods werk nou recht? We treden het vaak genoeg met voeten, wij allemaal. Bezig met jezelf, met je eigen verlangen. Als wij met ons doen en laten de naam van God hoog moeten houden, als dat het idee is, nou berg je dan maar. Maar dat is niet zo. God geeft de waarheid nooit uit handen om hem aan ons te geven. Nou, zorgen jullie er dan goed voor? Gelukkig niet. Niet wij gaan over wat waarheid is, maar hij. En dat gaat hij laten blijken. Hij zal zijn naam eer aandoen. En dat alleen is onze hoop. In een wereld als de onze, met een leven zoals jij en ik dat hebben. Jezus staat hier voor de rechter, maar straks zal hij rechter zijn. Dat is bemoedigend. Juist vandaag. Maar ja, dat is ergens dan toch ook misschien een tikje beangstigend. Want wat als ik er dan naast zit? Wat als ik Gods naam soms ook met voeten treed? Met wat ik denk over God, met hoe ik omga met God. In hoe ik waarheid zie in deze wereld. Zie ik Gods werk? Of zie ik Gods werk ook vaak over het hoofd? Hij zal rechter zijn. Maar wie ben ik dan? Kan helemaal geen kwaad om die spanning een beetje te voelen. Ik hoop eigenlijk dat je die herkent. Dat zulke je vragen je ook kunnen bewaren voor hoogmoed. Alsof jij de waarheid in pacht hebt. En tegelijk hoef je vanmorgen niet in die spanning te blijven hangen. Kijk nog 1 keertje naar Jezus. Straks zal die rechter zijn. Maar voordat dat gebeurt, wordt hij eerst iets anders. Eerst gaat er nog zoveel gebeuren. Met dit ene antwoord zet Jezus zelf de wissel om. Nu niet meer terug. Deze man is het leven niet waard. Ze zijn ervan overtuigd. Ze beginnen met bespugen en bespotten. Ze sleuren Jezus mee naar Pilatus. Die zal Jezus veroordelen. Vanaf dit moment, een paar uur verder, hangt Jezus aan een kruis. Een lam geleid naar de slacht. Voor Jezus rechter wordt, zal hij eerst de veroordeelde zijn. Voor hij recht gaat spreken, zal hij eerst voor het recht sterven. Jezus wordt geen aanklager van de zonde, voor hij er de drager van zal zijn. Voor hij gaat oordelen, laat hij eerst zichzelf veroordelen. Deze wereld zal op zijn kop staan. Degenen die veroordeeld zouden moeten worden zijn vrij, staan rond het kruis. Degene die vrij zou moeten zijn, wordt veroordeeld, hangt aan het kruis. De weg naar de kroon van Jezus gaat via het kruis. Voor hij rechter wordt, wordt hij veroordeeld. Met maar één reden. Om redder te worden voor hij rechter is. En ja, het zal vast spannend zijn, ook voor jou en mij, als een volmaakte God recht spreekt over een onvolmaakte wereld. Als Jezus als rechter iets van jou en mijn leven gaat vinden, dan sta je daar niet stoer overeind. En tegelijk, als die rechter ook redder is, als hij eerst zichzelf geeft voordat hij iets van ons vraagt, zouden we er dan geen vertrouwen in mogen hebben? Blijkbaar wil hij niet mijn ondergang, maar mijn behoud. Is hij niet uit op mijn vernietiging, maar wil hij mijn vernieuwing? Wil hij mijn leven en niet mijn dood, want die dood nam hij, zodat ik vrij zou zijn. Zo wordt Jezus hier veroordeeld. Niet alleen de waarheid wordt geweld aangedaan. God zelf wordt geweld aangedaan. De rechter laat zich veroordelen. Om onze redder te kunnen zijn. Bizar, hè? Je zou het bijna niet geloven. En toch is dat waar je vanmorgen toe wordt uitgenodigd. Het is uw volmaakte liefde die mijn diepste angst verdrijft. Vol vertrouwen mag ik komen waar uw rechterstoel verrijst. Want mijn rechter is mijn redder. Mijn verlosser pleit voor mij. Hij heeft zelf mijn straf gedragen. Jezus, mijn gerechtigheid. Wie kan zwijgen van zijn liefde? Of vergeten wat hij deed? Jezus' naam zij steeds geprezen. Tot in alle eeuwigheid. Halleluja. Amen.